Onze hulp en onze enige verwachting is in de naam des Heren, die de hemel en de aarde uit niets heeft voortgebracht, die trouwe houdt en eeuwig leeft, en nooit laat varen de werken zijner handen. Genade zij u en vrede van hem die is, en die was en die komen zal, en van de zeven geesten die voor zijn troon zijn, en van Jezus Christus die de getrouwe getuige is, de eerstgeborene uit de doden en de overste van de koningen der aarde. Amen. Gemeente, we gaan samen zingen uit Psalm 25, het vierde vers. Zeer een goedheid kent geen palen, God is recht. Dus zal hij door onderwijzing hen die dwalen, brengen in het rechte spoor. Hij zal leiden zacht gemoed, in het effen recht des Heren. Wie hem nederig valt te voet, zal van hem zijn wegen leren. Psalm 25, het vierde vers. En dierbaar woord zal vanmiddag gelezen worden uit het evangelie naar de beschrijving van Johannes, het 20e hoofdstuk, de versen 11 tot 23. Dus de schriftlezing voor deze middag is uit Johannes 20, de versen 11 tot 23, maar doen wij vooraf belijdenis van ons algemeen ongetwijfeld christelijk geloof met de woorden van de 12 artikelen.
Ik geloof in God den Vader, de Almachtige, Schepper des hemels en der aarde. En in Jezus Christus, zijn enige geboren Zoon, onze Heere, die ontvangen is van de Heilige Geest, geboren uit de maagd Maria, die geleden heeft onder Pontius Pilatus, is gekruisigd, gestorven en begraven, nedergedaald ter helle, ten derde dagen wederom opgestaan van de doden, opgevaren ten hemel, zittende ter rechterhand Gods des Almachtigen Vaders, vanwaar Hij komen zal om te oordelen de levenden en de doden. Ik geloof in de Heilige Geest. Ik geloof een heilige, algemene, christelijke kerk, de gemeenschap der heiligen, vergeving der zonden, wederopstanding des vleeses en een eeuwig leven. Lezen we nu Johannes 20 vanaf vers 11 tot en met 23. En Maria stond buiten bij het graf wenende. Als zij dan weende, bukte ze in het graf. En zag twee engelen in witte klederen zitten, één aan het hoofd en één aan de voeten waar het lichaam van Jezus gelegen had. En die zeiden tot haar: vrouw, wat weent gij? Ze zeiden tot hem: omdat ze mijn Heere weggenomen hebben. En ik weet niet waar ze hem gelegd hebben. En als zij dit gezegd had, keerde ze zich achterwaarts en zag Jezus staan. En ze wist niet dat het Jezus was. Jezus zei tot haar: vrouw, wat weent gij? Wien zoekt gij? Zij menende dat het de hovenier was, zeide tot hem: Heere, zo gij hem weggedragen hebt, zeg mij waar gij hem gelegd hebt, en ik zal hem wegnemen. Jezus zei tot haar: Maria. Zij zich omkerende, zeide tot hem: Rabboni, hetwelk is gezegd, meester. Jezus zei tot haar: raak mij niet aan, want ik ben nog niet opgevaren tot mijn Vader. Maar ga heen tot mijn broeders en zeg hun: ik vaar op tot mijn Vader en uw Vader, en tot mijn God en uw God. Maria Magdalena ging en boodschapte de discipelen dat zij den Heere gezien had en dat hij haar dit gezegd had. Als het dan avond was, op dezelfde eerste dag der week, en als de deuren gesloten waren, waar de discipelen vergaderd waren om de vrezen der Joden, kwam Jezus en stond in het midden en zeide tot hen: vrede zij uw lieden. En dit gezegd hebbende, toonde hij hun zijn handen en zijn zijde. De discipelen dan werden verblijd als ze de Heere zagen. Jezus dan zeide wederom tot hen: vrede zij uw lieden. Gelijkerwijs mij de Vader gezonden heeft, zend ik ook uw lieden. En als hij dit gezegd had, blies hij op hen en zeide tot hen: ontvangt de Heilige Geest. Zo gij iemand zonden vergeeft, dien worden ze vergeven. Zo gij iemand zonden houdt, dien zijn ze gehouden.
Gemeente, we gaan samen zingen uit Psalm 42, vers 1 en 3. Psalm 42, vers 1: het eigend hert ter jacht ontkomen schreeuwt niet sterker naar het genot. En ook het derde: o mijn ziel, wat buigt ge neder, waartoe zijt ge in mij ontrust? Voed het oud vertrouwen weder, zoek in 's hoogsten lof uw lust. Psalm 42, vers 1 en 3. Geliefden, we hebben zojuist gezongen van David, de dichter van Psalm 42. Hoe dat hij vele tijden in zijn leven gehad heeft, waar hij als een veldhoen op de bergen vluchten moest en hij wenend over de aarde ging. En te meer omdat ook de vijandschap die hij ervaren moest van zo dichtbij kwam. En waar bracht het hem dan? Dat bracht hem op de knieën en hij zocht het bij de levende God, bij wie alle hulp te verkrijgen, maar ook te verwachten is. En hij het uitgeroepen heeft in de 25e psalm, wend u tot mij en zijt mij genadig, want ik ben eenzaam en ellendig. O, dan kan het wezen, ook bij David in zijn leven, dat hij als een wenende over de aarde ging en zoekende gemaakt werd, maar ook door de Heere zo vertroost werd. Waarom? Omdat de Heere bemoeienissen met hem had en hij met eeuwigheidsbanden vastzat. En ondanks Davids zonden, ondanks Davids afmakingen, lag hij in dat zegel van Gods vrijmachtig welbehagen vast. En hoe meer dat David in zijn leven verdrukt werd, hoe meer dat hij afgebracht werd van hetgeen wat van hemzelf werd, was, hoe meer dat hij aan Gods voeten terecht kwam als een bedelkind. Zijn ieder hier vanmiddag ook van die ware bedelaars, die wenend over de aarde gaan. Nee, niet over de gevolgen van de zonde, maar vanwege de oorzaak. En die zoekende gemaakt zijn, maar ook zo verlangend uitzien, Heere. Zoudt u willen troosten zoals u alleen troosten kan. En zo was het ook in het leven van Maria. Gaat samen overdenken. Johannes 20, versen 13 tot 18. En dan lees ik u alleen nog vers 15 en 16. waar wij Gods woord en de woorden van onze tekst aldus lezen. En Jezus zeide tot haar: vrouw, wat weent gij? Wien zoekt gij? En zij menende dat het de hovenier was, zeide tot hem: Heere, zo gij hem weggedragen hebt, zeg mij waar gij hem gelegd hebt, en ik zal hem wegnemen. Jezus zeide tot haar: Maria. En zij zich omkerende zeide tot hem: Rabboni, hetwelk is gezegd, meester. Onder deze tekstwoorden schrijven wij Maria bij het geopende graf. Drie gedachten. Jullie kunnen het ook onthouden, kinderen. Een wenende Maria, onze eerste gedachte. We hoeven samen stil te staan hoe dat Maria bij dat geopende graf achterblijft. En daar die engelen ziet en onderwijs krijgt van de engelen, maar in bijzonder wel van de Heere zelf. Onze tweede gedachte, een zoekende Maria. Hoe dat zij in dat onderwijs wat zij krijgt zoekende gemaakt wordt, maar met al haar zoeken totaal vastloopt, totdat de Heere zich aan haar openbaart. En dan onze derde gedachte, een vertroostende Maria. Dan hopen we te overdenken hoe dat de Heere haar ook die opdracht geeft om uit te gaan. En haar broederen, mijn broederen, zegt de Heere, te vertellen: ik vaar op tot mijn vader, uw vader, tot mijn God en tot uw God. Maria, bij het geopende graf, een wenende Maria, onze eerste gedachte, een zoekende Maria, onze tweede gedachte. En een vertroostende Maria, onze derde gedachte. En dan leidde de Heer ons door zijn geest en door middel van zijn woord. Gemeente, kinderen, wat is er veel gebeurd zo in die eerste dag nadat Christus is opgestaan uit de dood. Nu vanmorgen, dat jullie nagedacht is over die woorden: vrede zij u lieden. Is die vredevorst opgestaan in eigen kracht, opgewekt door de Vader en hij leeft. En hij is verschenen aan wie eigenlijk? Dan is het pas avond geworden wanneer hij zich openbaart aan de discipelen. Maar voordat het avond wordt en de zon is ondergegaan, dan ontmoet de Heere daar een Maria. Maar er gaat wel iets aan vooraf. Het is opmerkelijk. De Heere zich voor het eerst wil openbaren aan een vrouw. Kinderen, jullie weten, mijn jonge vrienden, dat in het paradijs de Satan zijn pijlen gericht had op de vrouw. En door de vrouw Adam ook verleid is, waren allemaal hoofdelijk verantwoordelijk. Maar Adam in het paradijs was het hoofd van het werkverbond. Heeft het gehele mensengeslacht meegesleept. En nu wil de Heere zich als eerste openbaren aan een vrouw. En waar is dat dan? Bij het geopende graf. Kom, ga nog eens mee in gedachten naar dat geopende graf, waar Johannes en Petrus geweest zijn. En Johannes gebukt heeft voor het graf. Petrus gegaan is in het graf. En zij de doeken zagen liggen. Petrus en Johannes samen nagedacht hebben. En daar zo in Johannes 20 van staat. En Johannes geloofde. Is naar huis gegaan zijn. En de deuren gingen weer op slot. En dan blijft Maria, die eerst naar Jeruzalem gegaan is om het aan Petrus en Johannes te vertellen dat het graf geopend is, is weer teruggekeerd en blijft daarachter. En hoe dan? Wenende. Staat er in de Griekse, in de grondtaal, staat ervan dat het een voortdurende handeling is in de verleden tijd. Dus Maria is daar gaan wenen en stopte niet. Kinderen, dat hebben jullie misschien ook wel eens. Gevallen ben of heel iets verdrietigs meegemaakt, dan ga je naar huis en dan klamp je je moeder vast en dan ween je het uit. En nu is het hier bij Maria, ze weent zich leeg. Waarom? Het graf is leeg en haar meester is gestorven en ze weet het niet meer. Wie is Maria eigenlijk? Ze wordt hier genoemd Maria Magdalena. In Lucas 8 lezen we ook van haar. zeven duivelen zijn uit haar verlost. Volheid van getal, ach wat is de Satan listig. We zouden zeggen, ze was totaal omringd door de vorst der duisternis. En heel haar leven was bezet met de vorst der duisternis en zijn werk. Maar de Heere was haar te sterk geworden en heeft haar uit die klauwen van de vorst der duisternis verlost. En ze was van een dienstknecht van de Satan geworden, een dienstknecht van de vorst des levens. Ze heeft hem gevolgd en zo hartelijk lief gekregen. Wie veel gekregen heeft, heeft ook veel lief. En nu is haar meester kwijt. Dan kun je dan begrijpen, mijn jonge vrienden, dat je dan tot smart overgegeven bent. Ze weet het niet meer. En dan komt ze bij dat graf. Stond buiten bij het graf, vers 11, wenende. En als zij dan wenende bukte in het graf, moet je ergens voorstellen. Al wenen, het is als het ware of ze zich neerstort zo bij dat geopende graf wat diep is. Maar je moet bukken om daarin te zien. En ik weet niet, misschien dat u wel eens aan een graf gestaan hebt. En voordat dan die kist met uw dierbare dan in dat graf af moet dalen, dan kijkt u in dat geopende graf. En ach, wat vinden wij bij het geopende graf? De dood. Dat is ons leven. Wij zijn geschapen om te leven, worden geboren om te sterven. En er ligt die zondeval tussen. Wij moeten allemaal sterven. Jonge mensen, oude mensen, laatst in Stolwijk een kindje van 5 jaar in 1 ogenblik. En als jij, als u vanavond nou zou moeten sterven, zou het dan kunnen? Als de Heere in het recht gaat treden en hij u voor de rechterstoel doet verschijnen, zou het dan kunnen? Maria kon niet sterven. Want ze had een middelaar nodig voor haar hart en haar middelaar was gestorven. De gemeente, weet u wat nou zo aangrijpend is, dat er zoveel zo rustig door kunnen leven zonder borg en middelaar? Zonder dat diepe besef tegenover een rechtvaardig God te staan. Die misschien wel weten krachtens hun opvoeding wat nodig is. Maar daar zo rustig in door kunnen leven. Maar de eeuwigheid wacht. En dat wist Maria tot in het diepst van haar hart. Als de Heer in een mensenleven gaat werken. Genade gaat schenken. Dan word je daaraan ontdekt. Schuldenaar tegenover God. Dan kan je niet meer voor God bestaan. En dan ga je vragen, Heere, zou ik nog bekeerd kunnen worden? Kinderen, zul je dat nooit vergeten. Als je 's morgens uit je bedje komt, vragen of de Heer je nieuw hart wil geven. Wil bewaren op de weg. 'S avonds als je weer op je knieën ligt. Precies hetzelfde. Een wenende Maria. Ze bukt in het graf. Wat ziet ze dan? Dan ziet ze 2 engelen zitten daar. 1 aan het hoofdeinde waar de Heere gelegen heeft. En ander aan het voeteinde waar het lichaam van de Heere gelegen had. En die gaan tot haar spreken. En alleen al het zien van die 2 engelen, daar ligt al een hele predikatie in. 1 aan het hoofdeinde waar de doeken lagen die rondom het hoofd van de middelaar geweest zijn. En de rest, het lichaam aan de andere zijde. Van die gedienstige en getrouwe knechten van God uitgezonden als boden om daar Maria te onderwijzen. En ze spreken met macht en majesteit en alleen in het zien van de tekenen kan Maria zien, al verstaat ze er niks van, dat hij leeft. Hij heeft de wet vervuld, de dood overwonnen, de vloek, het graf, alles. Alles is klaar. En daarom kan een volk nog zalig worden. Maar Maria ziet het niet. En ze begrijpt het niet. En dan gaat die engel spreken. En die zeiden tot haar: vrouw, wat weent gij? Dat is een ontdekkende vraag. Als je nou heel verdrietig bent, kinderen. Een moeder zou aan je vragen, wat is er nou voor reden dat je huilt? Dat is heel ontdekkend. Dan moet je gaan vertellen wat er gebeurd is. Vrouw, wat weent gij? Wat zijn er voor redenen dat u weent? Het is als het ware of die engel tegen haar zegt, versta je nou de schrift niet wat van de middelaar voorzegd is? Ben je niet opmerkzaam geweest wat de meester gesproken heeft in de tijd dat hij op aarde met u wandelde? Maar ze verstaat het niet. God heeft de Heere gesproken tot die wenende vrouwen van Jeruzalem toen hij naar het kruis gebracht werd. Weent niet over mij, maar weent over uzelf en over uw kinderen. Wat wordt er veel geweend? Als je zo de gemeente doorgaat. Zorgen zijn, moeite is en verdriet. Dan komen de tranen en dan wordt er geweend. Dan weet u wat me vaak zo opvalt. Dat er vaak zoveel geweend wordt vanwege de gevolgen van de zonde. Maar mag ik dat vanmiddag eens in uw midden neerleggen? Wie weent er nu over de oorzaak van de zonde? Dat er een breuk is tussen die rechtvaardige God en u als arme verloren zondaar. En het wenen over de gevolgen van de zonde, dat kan wel waar zijn, gemeente. Maar dat is zo vaak naar uzelf toegekeerd. Maar het wenen over de oorzaak van de zonde, dat richt zich op God. En weet u wat Maria dan doet? Dan gaat ze praten. Ze zegt, omdat zij mijn Heere weggenomen hebben. In die eerste versen van het hoofdstuk staat, als zij bij de discipelen komt, zegt ze dat ze den Heere weggenomen hebben. En hier zegt ze, mijn Heere. Maria, kan je dat nou wel zeggen? Ach, Maria, die wist wie de Heere was. Ze was profetisch onderwezen aangaande het ambt van Christus. Maar voor de priesterlijke bediening was ze nog zo vreemd. Het was haar goel geworden. In de noodzakelijkheid van zijn verdiensten. Ze had hem nodig gekregen. Tot in het diepst van het hart. Jij ook. U ook. Dat er een tijd in het leven gekomen is. Dat als je die wetswoorden hoort in de morgendienst. Dat u daar nooit aan kan voldoen. Met al uw proberen, het zal niet gaan. En dat de Heer en dan door zijn woord gaat onderwijzen. Er is een ander nodig. En dat die ander met een hoofdletter wordt aangewezen, aangeprezen. Maar daar niet bij te kunnen. Dan moeten alle touwtjes uit handen genomen. Omdat zij mijn Heere hebben weggenomen. Ze weet het niet meer. Het graf is leeg en ik weet niet waar ze hem gelegd hebben. Het is als het ware of ze tegen die engelen zegt, ik weet het niet. Zou Jozef van Arimathea en Nicodemus hem hebben herbegraven? Zou die op een andere plaats gelegd zijn? Want het is allemaal zo snel gegaan en ik weet het niet meer. En hoe moet dat nu? En ze komt er totaal buiten te staan met alles wat in haar leven gepasseerd is. En met al het onderwijs wat ze gehad heeft, kan ze niet meer doen. Het is een schoon kenmerk van de genade. Het kan wel eens blijdschap geven in het hart van een dienaar des woords of een ouderling als die op huisbezoek komt. Als iemand tegenkomt, ik weet het niet meer. Die komen tegenovergestelde, kom je ook heel vaak tegen, dat ze alles weten. Als je dan vraagt hoe dat de middelaar dan aan de ziel geopenbaard is, dan hoor je van alles, maar het zijn vaak van die vreemde klanken. Maar in het leven der genade komt er een ogenblik, dan weet u het niet meer. En dan kan je niet ontkennen wat er gebeurd is, maar dan is de kracht eruit. En dan moet de Heere die kracht weer gaan vernieuwen en dat doet de Heere ook. Een zoekende Maria, onze tweede gedachte. Weet u wat nou zo nodig is? dat die sluier die voor Maria's ogen hangt, daar zij het niet kan zien, weggenomen moet worden. Een zoekende Maria, weet je wat ze doet? Ze heeft het gehoord van die engelen. Ze heeft antwoord gegeven en ze keert zich om van die engelen vandaan. Het is als het ware of ze met heel haar lichaam laat zien, ik heb jullie niet meer nodig. En jullie kunnen mij ook niet troosten. Wat gebeurt er dan? Dan gebeurt er iets heel wonderlijks. Als ze dit gezegd had, vers 14, keerde zij zich achterwaarts en zag Jezus staan. En zij wist niet dat het Jezus was. Wat is nou dat omdraaien, gemeente? Is dat nou iets van Maria geweest? Als je de grondtaal daarvan leest, zie je daar iets in van die trekkende liefde Gods. Die haar doet omkeren. Het is als het ware of die meester haar naar zich toe trekt en gaat spreken. Dus eerst doet hij haar naar zich toe trekken. Zij wist niet dat het Jezus was. Gemeente, wat lag er nou in haar hart? Ja, zij zocht een dode zaligmaker. Terwijl zij kon weten dat de zaligmaker leeft. Ze weet het niet meer. Gemeente, misschien heeft u dat met Pasen ook wel gehad. Dat u zo met een brandend verlangen naar de kerk gekomen bent, heren. Zou u nog eens wat onderwijs willen geven? Maar de dagen zijn voorbij en het leven gaat weer door en hem zagen ze niet. Je kan wel eens heel bang worden in het leven. Als alle hoop en verwachting verdwenen is en u niet meer weet hoe dat het moet, dan heeft u onderwijs nodig en licht van boven. En dan gaat de Heere geven. Maar niet zoals Maria het verwachtte. Want de Heere had kunnen zeggen, ik ben Jezus, ik leef. Dat doet de Heere niet. Wat zegt hij dan wel? Gaat hij spreken, vrouw, wat weent gij? Weer, die ontdekkende vrouw die ook die engelen uitgesproken hebben, die vraag, wat weent gij? Misschien is er wel iets gaan borrelen in haar. Oh, er zijn zoveel duizenden redenen om te wenen. Mijn meester is weg. Hij is gestorven en hij is er niet meer en uit liefde wil ik nog hem zalven. Het was allemaal zo op zichzelf gericht, al was het uit de liefde van haar hart. Wat weent gij? Zij menende dat het de hovenier was, zeide tot hem, Heere, zo gij hem weggedragen hebt, zeg het mij, waar gij hem gelegd hebt en ik zal hem wegnemen. Daartussendoor is een hele ontdekkende vraag nog gesteld door de Heere. Eerst, wat weent gij? En dan, wien zoekt gij? Als die vraag eens aan u gesteld zou worden, als de ouderlingen of de dominee op huisbezoek komen, waar is het je nou om te doen? Wat dunkt u nou van de Christus? Wiens zoon is hij? Die vraag heeft de Heer Jezus aan de fariseeën gesteld. Ze begrepen er niets van. Wien zoekt gij? Het is een groot voorrecht als je een eerlijke zoeker geworden bent. Weet je waar je het dan zoekt? In de schrift. Heel eenvoudig. Heere, wijs mij toch uw wegen die gij wilt dat ik zal gaan. Tot dezelfde maak genegen mij en doe mij die verstaan. Opdat ik de woorden met mijn verstand mag indrinken en dat het intrek mag krijgen in het hart. En daarom die ontdekkende vragen om Maria als het ware uit te dagen. Opdat zij ontdekt zal worden aan zichzelf. Wat weent gij? En wien zoekt gij? Ja, ze zoekt een gestorven Jezus. Nu heeft de Heere maar één doel met haar en dat is om haar ogen te openen. Ze ziet het niet. En ze begrijpt het niet. Zij meent dat het de hovenier is die in dienst is van Jozef van Arimathea, die de beheer heeft over de graven, die het beheer heeft over de tuin bij het graf. Die zal het wel weten. Zeg het mij. Zo gij hem weggedragen hebt. Gemeente. Wat een ontdekkende vraag en wat een ontstellend antwoord. Als nou die hovenier het lichaam van de Heere weggedragen zou hebben, dan zou dat getuigenis in het graf er toch niet geweest zijn. Wat heeft Maria in haar leven veel onderwijs gekregen van de middelaar zelf, aangaande zijn noodzakelijke lijden en sterven, maar zij ziet het niet en zij bemerkt het niet. Ach gemeente, nu moet Maria nog meer ontdekken wie ze is. En dat al haar tranen er niet toe doen, al haar spreken wordt allemaal afgesneden, afgebroken. Het is een voorrecht als dat gebeuren mag. In uw leven, in jouw leven. Dat je erachter moet komen, dat is een ontdekkend werk. Dat je tranen voor God niet kunnen bestaan. Dat je Bijbel lezen niet voor God kan bestaan. En alle doen en werken niet voor God kan bestaan om het voor God te leren verliezen. Dan misschien zoveel hebben gezien. Misschien wel eens gesproken wie nu God in Christus is geworden in je ziel. Als het ware door de traliën van het geloven mogen zien dat het nog kan. Met de beden in het hart, Heere, zou dat dan ook voor mij nog kunnen. Daar ook wel eens geloof voor hebben mogen krijgen. Maar het is alles te kort. Wat zegt ze dan? Zeg mij waar gij hem gelegd hebt en ik zal hem wegnemen. Ach, wat een grote woorden, Maria. Hoe kan er nu ooit bestaan een vrouw een dood lichaam wegnemen en in een ander graf neerleggen? Dat zal toch nooit kunnen. En ziet u, Maria, die heeft hier nog rechten menend dat zelf nog wel te kunnen. En al die rechten moeten ook uit haar handen weggenomen worden. En zij loopt helemaal vast. Haar ongeloof, haar gemis, alles moet openbaar komen. Weet u wat nou zo opmerkelijk is? Die engelen, die konden wel heen wijzen. En ze was onderwezen door het woord al die dagen, maar er is er maar één die haar uit die banden verlossen kan. En dat is de middelaar zelf door de bediening van zijn geest. En dat gaat hij ook doen. En weet u wanneer dat is? Ook in het leven der genade als ik niks meer heb. De oude dominee Miras die zei het zo heel eenvoudig. Als de Heer in een mensenleven gaat werken, dan moet ik eruit. Dan kan God erin. Zo eenvoudig werkt de Heer. Maar weet u, om nou ontvankelijk gemaakt te worden voor dat woord, moeten alle vezels waar ik denk mee, de Heer mee wel behagelijk te zijn, moeten allemaal weggenomen worden. En dat ontgrondende en ontledigende werk wat de Heer door zijn geest doet, dat kan er zo diep doorheen gaan, dan weet ik het niet meer. En als het donker is, gemeente, dan zien we geen hand voor ogen. En Maria zag maar één ding en dat was de dood. En dan kunnen de predikers prediken, dan kan Gods woord open liggen, maar dan is het een gesloten boek. En dan kan er maar één haar in die zoekensweg verlossen en dat is die borg en middelaar zelf. Zo gij hem weggedragen hebt, zeg mij waar gij hem gelegd hebt en ik zal hem wegnemen. Om hem te zalven en elders te begraven, dat hij u niet in de weg zij. Ach, zij meent er nog iets goeds mee te kunnen doen ook. Nee, Maria, dat is niet de weg. Dat is niet de weg. O, als zij hem uit mocht stallen in die tijd van wel eer. Dan kon ze wel met de bruid uit het Hooglied hem uitschilderen. En nu? Dan blijven woorden tekort en blijft er niets meer over. En moet zij het doen met hetgeen wat zij geleerd heeft. En daar kan ze het ook niet meer mee doen. Gemeente, wat is dat een ontdekkende weg in het leven der genade. Als alle touwen worden afgesneden. En ik niet meer weet hoe dat het moet. Maar van Gods zijde is het zo'n profijtelijke weg. Want dan kan de Heer het erin leggen. Zo heel eenvoudig. En dat gaat de Heer ook doen. En dat brengt ons bij onze derde gedachte. Een vertroostende Maria. Maar laten we eerst maar samen zingen. Uit Psalm 43. En dan nu het vijfde vers. Mijn ziel, hoe treurt ge dus verslagen, wat zijt ge onrustig in uw lot. Berust in zeren welbehagen. Hij doet wel haast uw heilsondagen. Uw hoop herleeft naar zijn gebod. Mijn redder is mijn God. Psalm 43, het vijfde vers. Maria bij het geopende graf, een wenende Maria, een zoekende Maria en een vertroostende Maria, onze derde gedachte. Ach, met al de zoekenstocht van Maria moet ze maar één ding overhouden. En dat is lege handen en een bevend hart. Weet u, dan gaat de Heere spreken. En wat denk je, kinderen, zou de Heere dan een hele preek tegen Maria gaan houden? Nee, één woord. Eén woord maar. Daarvan zegt Zacharia in het vierde hoofdstuk. Niet door kracht, nog door geweld, maar door mijn geest zal het geschieden, zegt de Heere der Heerscharen. En dan gaat hij spreken. En Jezus zeide tot haar, Maria. En zij zich omkerende. Dat woordje wat er staat en zij zich omkerende, daar moeten we niet zomaar overheen stappen. Want hoe was het nou ook alweer? Ze was wenende bij dat graf aangekomen. Ze had gebukt al wenende, had in het graf gekeken, de woorden van de engelen gehoord, zich omgekeerd, hoorde de stem van de meester die zij niet herkende. En nu staat er, en zij zich omkerende. Dus dat betekent dat nadat de Heere gesproken had, zij zich weer van de Heere afgekeerd had. Het is nogal wat. Dus zij had zich van de woorden van de meester afgekeerd. Zo diep ging het bij haar. En weet u wat nou zo groot is? Dat in die opzoekende zondaarsliefde de Heere altijd de eerste is en blijft. Schapen kunnen wel weglopen, zullen in zichzelf en van zichzelf nooit terugkomen. Wij zijn eigenlijk allemaal van die verloren schapen, dolende. En als die herder er niet aan te pas komt, dan komen we om. En u is hier ook. En wat doet de Heere? Hij spreekt één woord. En welk woord is dat dan? Dat is haar naam. Zij heet Maria. En bij het horen van die naam, dan geeft dat haar zoveel gedachten. Want die naam heeft de meester wel eens eerder uitgesproken. Wanneer was dat? Toen de Heere haar te sterk geworden is. En toen zij van die duivelen verlost moest worden. Toen is ook haar naam gesproken, ja nog veel eerder. Een gemeente dat brengt ons in die stille vrederaad. Daar was haar naam bekend van eeuwigheid, Maria. En de Heer heeft haar opgezocht in de tijd toen zij leefde, in haar eertijds toen zij leefde, gevangen in die klauwen van de vorst der duisternis. En de Heer heeft haar opgezocht. Zo werkt de Heer. En gemeente, weet u wat er dan gebeurt? Dan gaat hij uw naam noemen. En u wordt in algemene zin, iedere rustdag, iedere dag wordt uw naam genoemd. U bent zondaar. En weet u wat het aangrijpende is, dat wij dat niet beseffen. En dat wij nou zo makkelijk door kunnen leven. Maar als u zondaar voor God wordt, dan moet u openbaar komen. En dan wordt alles opengereten hoe het hier van binnen is. En dan kan je niet meer voor God bestaan, dan blijf je niet meer op de benen. En dan blijft er maar één schreeuw over. Heere, ontfermt u mijner. Zoudt u mij genadig willen zijn? En die naam had geklonken in het hart van Maria. Gekend van eeuwigheid, opgezocht in de tijd, uit de modder van de zonde opgeraapt. En andersom had zij de meester leren kennen. Zij had hem zo lief gekregen. Of haar in het hooglied de bruid hem uit mocht schilderen, dat kon zij ook, maar nu was het alles kwijt. En nu weer klinkt die naam. O, wat is het een wonder, gemeente, als na ontvangen genade in dat eerlijke gemaakte moeten worden voor God uw naam weer eens opnieuw genoemd wordt. Kan dat dan? Jazeker. Weet u hoe de Heere dat doet? Als u dan in de Bijbel aan het lezen bent, jonge vrienden, als je in de Bijbel aan het lezen bent en de Heere door dat woord kracht doet in je hart. En de Heere ontdekken gaat wie je bent meer en meer. Maar ook in het verdere leven de Heere vanuit zijn woord schriftgedeelten laat zien tot onderwijs. En Heer, noemt hij haar naam, wat denk je, zou ze daar groot mee geworden zijn? Zou ze daar groot mee geworden? Als nou Levi uit dat tolhuis geroepen wordt en hij later in zijn leven volgend de weg van de Heer. Kijk, dat is Levi, die tollenaar. Die man uit zijn eertijds. Die de mensen zo bedrogen heeft. Die zoveel gestolen heeft. Levi, de tollenaar. Maria. Die 7 duivelen in haar had. Wat haar zo achtervolgt en dat wonder zo groot geworden is. En gemeente, waar brengt het haar nou? En zij zeide tot hem, Rabboni, terwijl ik is gezegd meester. Wat betekent dat nou? Eigenlijk wil ze daarmee zeggen, Heere, nu heeft u mij onderwijs gegeven. Zoudt u mij weer op die leerschool van vrije genade meer en meer onderwijs willen geven? Want wat hoort ze nou in het spreken van die naam Maria? Dat die naam die hij uitspreekt, die stem die ze daar hoort, dat haar meester is. En daarom roept ze het uit, meester. Als het ware zou u mij willen onderwijzen. Zoudt u mij willen vertellen wat er nou in die weg allemaal gebeurd is. En hoe dat u nou aan de ziel geopenbaard bent. En hoe dat gij nu werkt en hoe dat gij nu dat onderwijs wil schenken in het hart. O, wat wordt dat een wonder als de Heere opnieuw verschijnt in het leven. Dan heb je niet zoveel woorden meer nodig. Zij heeft één woord nodig, meester. En dat doet haar wegzinken in dat welbehagen Gods. O, dat Hij haar opgeraapt heeft, dat is zo'n wonder. Maar dat de Heer haar nu weer te sterk geworden is en haar weer verschijnt en zich openbaart in zijn middelaarsheerlijkheid. En nu gaat de Heer het ook bevestigen in haar hart. En weet u hoe? Want als Maria dan weer zo haar leven terugkrijgt en de meester vast wil houden, aan wil raken. Nee, zegt de Heer, raak mij niet aan. Want mijn werk is nog niet klaar, ik vaar op tot mijn vader. Ik moet nog ten hemel opgevaren. En Maria, die had de Heere graag bij haar gehouden. Ze had het zo graag vast willen houden. Nee, Maria, je moet gaan leren om uit het geloof te leven. Zoals de Nieuwtestamentische kerk op aarde ook door het geloof leert leven. Zoals ook in het Oude Testament heel die bloedbediening in de tempel ook heen wees naar de noodzaak van dat bloed in die reiniging. In de rechtvaardigmaking van en door die middelaar Jezus Christus alleen. En Maria met alles wat daar in haar leven gebeurd is, wil dat allemaal nog zo vasthouden. En dat kan in het leven der genade ook zo zijn. Dat je zo graag vast zou willen houden wat de Heere je geschonken heeft. Maar dan kan het wel eens gebeuren dat de kracht eruit gaat. En hoe komt dat vaak? Omdat wij het zo vaak versnoepen. En met hetgeen wat de Heere gedaan, gewerkt heeft, niet werkzaam zijn en niet op de knieën terechtkomen. En de zonde de overhand krijgt. En nu zegt de Heere tegen haar, raak mij niet aan. Want ik ben nog niet opgevaren naar mijn vader. Ik blijf hier niet. Want als de Heere kinderen op de aarde gebleven was, dan kon de kerk niet zalig worden, want de Heere moest opvaren naar de hemel, waar Hij de kerk meegenomen heeft en Hij de Vader heeft voorgesteld. Hier ben ik en hier is mijn kerk gekocht met mijn dierbaar bloed. Ik moet nog naar de hemel varen. Het moet nog Pinksteren worden, Maria, dat heb ik van verteld, dat heb ik je geleerd. En die geest moet uitgestort worden in zijn kracht. En door die geest moet Gods kind geleid worden in alle waarheid. En dan geeft hij haar een opdracht. Wat is het dan voor opdracht? Enerzijds om niet hem aan te raken door het geloof te leren leven. En anderzijds krijgt zij een opdracht om mijn broederen te gaan vertellen. Het is opmerkelijk dat de Heere hier zo de broedernaam gebruikt. Het laatst van zijn leven, tijdens zijn rondwandeling, heeft hij gesproken over mijn vrienden. Het is groot als je een goede vriendschapsband hebt. Het hoeven er niet veel te zijn. Maar een broederband, dat gaat veel dieper. Want wanneer kun je nu zeggen dat je een broeder bent? Dat is als je met bloedbanden aan elkaar verbonden bent. En nu gaat de Heere aan Maria leren dat zij de boodschap door moet gaan geven. Zeg tot mijn broeders. Wie zijn dat? Dat is Petrus. Broeder. Dat is Jacobus. Dat is Johannes. En al die discipelen. Weglopers waren het. Petrus, als zijn meester verloochend, wenend weggegaan uit die zaal van Caiaphas. Het was voor hem zo duister. En wanneer de Heere gaat spreken van vrede, gaat het licht pas op voor Petrus. Wanneer gaat de Heere aan Maria de opdracht geven, zeg tot mijn broeders. Heel teer, mijn broeders. En dat woordje mijn is alleen al een onuitsprekelijk wonder van Gods vrijmachtig welbehagen. Hoe de Heere daar die mannen, die discipelen weer broeders gaat noemen. Dat betekent dat die bloedband die gebroken is, geheeld is. die gebalde vuist tegenover die vlakke hand door die zondeval. Eerst, in het paradijs was het als twee vlakke handen. Door die zondeval is het geworden als een gebalde vuist, en dat past nooit in elkaar. En in die rechtvaardigmaking, in het verzoenen in dat bloed van Christus, gaat de Heer een gebalde vuist maken tot vlakke handen, die gevouwen handen worden om tot eer van God te leven. Zeg tot mijn broederen, wat moet ze dan gaan zeggen? Ik vaar op tot mijn Vader. En dan komt het wonder, en uw Vader. Gemeente dat de Heere opvaart tot zijn Vader, dat kunnen wij nog wel begrijpen. En dat kon Maria ook wel verstaan. Maar mijn Vader? Dat betekent dan dat ik een kind ben van de Vader. En hoe kan het nou dat nou in die gebroken verhouding van een arme verloren zondaar en een rechtvaardig God in de hemel, dat nou die band geheeld wordt en dat nou een kind tot zijn Vader kan roepen, dat kan alleen door de middelaar, die als tussentreder verzoening heeft aangebracht voor de zonde. En bij het horen van die woorden worden niet alleen die broeders daarin begrepen, maar mag Maria daarin delen. Een gemeente van Schravenpolder, als dat waar gaat worden, en de Heere door het geloof laat zien een Vader in de hemel te hebben, niet een vertorend God, maar een eeuwige Vader, dat maakt niet groot, maar dat maakt klein. En hoe kan de kerk de vadernaam op de lippen nemen anders dan door die gezegende des vaders, Jezus Christus alleen. En daartoe moest hij de dood sterven, daartoe moest hij opstaan en daartoe moest hij ook ten hemel opvaren, om als zoon van God te zitten aan de rechterhand van de Vader, om daarvoor zijn kerk te bidden en te regeren. Ik vaar op tot mijn Vader en uw Vader. Kanttekenaren zeggen daarvan namelijk: door genade der aanneming tot kinderen. En gemeente, dan gaat de kerk door het geloof leren zien dat zij nou als een kind van God in die hereniging hersteld worden in die bloedband. En door die bloedband. En dan mogen ze heel teer en eerbiedig die vadernaam op de lippen leren nemen. Dan hoor je niet zoveel meer. Hoe dat de Heere in het leven der genade gaat doortrekken. En op gaat leiden tot die vadernaam. Ik vaar op tot mijn Vader en uw Vader. En tot mijn God. En uw God. Gemeente, er is een ogenblik geweest dat de Heere de naam van God niet meer op de lippen nemen durven. Dat was toen hij aan het kruis hing. Het eerste kruis hoort: Vader, vergeef het hen, want zij weten niet wat zij doen. Het laatste kruis hoort: Vader, in uw handen beveel ik mijn geest. En daartussen, zeker in bijzonder wel in die drieurige duisternis, hoe dat God van God verlaten naar zijn menselijke natuur moest gaan inleven, die toren Gods te dragen en te doordragen. En nu zegt de Heere: ik vaar op tot mijn God en uw God. De kanttekenaren zeggen daarbij: dat is die u niet alleen geschapen, maar bovendien u ook tot zijn eigendom heeft aangenomen. En dan mag de kerk gaan leren een Vader in de hemel te hebben, een God in de hemel te hebben, die alle dingen regeert en bestuurt in eeuwigheid en ook voor mij zorgt. En dan kunnen er wel eens ogenblikken wezen in het leven dat ik het niet meer weet. Dan brengt dat op de knieën en dan ga je vragen: Heere, ik weet het niet meer. Maar zou u dat willen schenken uit genade, wat ik niet missen kan? Zoudt u willen schenken die verzoening in dat bloed van Christus? Zoudt u willen schenken, ik hoor daar in de prediking van, ik hoor daar Gods kinderen over spreken, dat het hersteld mag worden tussen u en mijn onsterfelijke ziel, dat ik die vadernaam op de lippen mag nemen, omdat het niet vlak ligt. Weet u, als de Heere daarin gaat doortrekken, dan word ik steeds kleiner en hij steeds groter. Gemeente, mag ik eens vragen, heb je daar kennis aan gekregen? Is dat een levend gemis in uw leven geworden? Gemeente, dat is noodzakelijk. Een levend godsgemis. Zo was Maria naar dat graf gegaan. En ze zocht daar een dode zaligmaker. En ze moest een levend Christusgemis in haar ziel krijgen, omdat zij opgeleid zou mogen worden om hem in waarheid te leren kennen als die opgestane levensvorst. En daar moest Maria schoontjes tussenuit en u ook. Dan gaat Maria op weg. De straten door, Jeruzalem binnen. En als het dan avond wordt, dan zitten de discipelen achter gesloten deuren. En ze zien het niet en ze geloven het niet. Moet eens nagaan hoe dat geweest is. Maria 's morgens is ook in Jeruzalem geweest. En toen heeft ze tot Petrus en tot Johannes gezegd dat het graf open is. En nu wordt het eind van de dag en dan gaat Maria daar zo weer bij die discipelen zitten. En dan mag ze gaan vertellen wat de Heer aan haar ziel geopenbaard heeft. Hoe dat die levensvorst haar te sterk geworden is in het spreken van zijn woorden. En hoe zij ook heeft moeten leren door het geloof te leven. Het waarzaligmakend geloof wat uit God is. Wat de Heer inplant in het hart van des konings vijanden. Het geloof werkzaam maakt om die God te leren zoeken die het zo waard is om gevreesd en gediend te worden. En door het geloof mocht zij gaan spreken van die geopenbaarde middelaar. En dan treft ze daar die discipelen achter gesloten deuren. En daar is vanmorgen van gesproken. Als dan die vredevorst gaat spreken van vrede. Daarom kunnen we dat laten liggen, maar gemeente. De vorst van hier van Nederland, die kan u die vrede niet geven. Die vredevorst wel schenken kan. Daar is er maar één van. En mag ik u dan aanraden om die God te zoeken. Om die God te leren kennen in je leven. Omdat hij niet te veel, maar alles wordt in je leven. Noodzakelijk wordt in het kennen van hem, aangaande de noodzaak van zijn noodzakelijk borg lijden, maar hem ook te mogen leren kennen in zijn opstandingskracht, zijn grote woorden, maar geen rust te hebben, eer dat je het weten mag, maar mijn onbekeerde medereiziger, wat kunnen we makkelijk buiten die vredevorst doorleven? En wat kom je op het kerkelijk erf zoveel lauwheid, zoveel gelatenheid tegen. En anderzijds, ook zoveel activisme. Mensen die het pakken, die het grijpen, die het allemaal doen. Maar gemeente, hetgeen wat u pakt met je hand, dan moet je straks als je sterft ook weer loslaten. En iets wat je ontvangen mag, dat mag je houden. En zoek dan in die eerlijke weg die God te leren kennen. Het zal toch wezen dat we straks samen voor die rechterstoel staan. En je misschien meent, gemeend hebt de Heere te kennen, maar dat de Heere zegt, ga weg van mij. Ik heb u nooit gekend. En die gelijkenis van die wijze en dwaze maagden, waren er 5 wijs, hadden olie in de lampen, 5 dwaas, hadden geen olie in de lampen. En toen die wijze maagden wakker geschud werden samen met die dwaze maagden, konden die wijze maagden de bruidegom volgen, mochten ingaan in die bruiloftzaal. Maar die dwaze maagden moesten olie gaan kopen, kwamen te laat en de deur was dicht. Wat denk je? Wat ze deden, ze klopten aan de deur, doe ons open, doe ons open. Wat betekent dat? Ze hadden rechten. Maar Maria had geen rechten meer, die had ze allemaal verloren. En ze mocht het als een rechteloze voor de Heere verliezen. Wat is dat een profijtelijke zaak? Toen had ik eens ergens gelezen van die wijze maagden. Als die wijze maagden nou eens voor die gesloten deur waren gekomen. Dat is dan gezegd. Als ze dan ook op die deur gaan bonzen, doe ons open, doe ons open. Nee. Toen zei die prediker, dan hadden ze gezegd, Heere, uw doen is rein en uw vonnis is gans rechtvaardig. En gemeente, dat is nou zo noodzakelijk. Ik moet niets worden. Dan wordt hij alles in het leven. En als er nog maar iets is wat ertussen zit, dan is er geen plaats voor die borg en middelaar. En daarom is het zo'n schone, maar ook een ontdekkende les. Dan gaande die Maria Magdalena, die meende zoveel te hebben, het had ze ook gekregen, hoefde ze ook niet in de weg te stoppen. Maar zij moest ontgrond worden van alle grondjes die ze had. En zij meende een dode zalig maken nog te kunnen zalven, moest gaan leren dat hij leeft. En daartoe moest Maria nou de dood in. En de dood onder haar naam leren schrijven, opdat zij het leven mocht ontvangen uit zijn naam. En nu de les. Wat u en ik er nou van kennen, mijn jonge vrienden, kinderen, wat ken je daar nou van? Kinderen, de Heere, die werkt ook in jonge harten. Dat zien we om ons heen. Als je soms kinderen hoort spreken, en dan kan het alles wezen naar de consciëntie. Maar dat ze zo teer en bewogen zijn aangaande het woord van de Heere. En zo begeerig zijn om nog de boekjes te lezen waar de Heere waarin gehoord wordt hoe de Heere werkt. Vaders en moeders, zul je ze die boekjes dan ook voorhouden? Want alles wat je ze meegeeft, dat drinken ze in. En als je ze dan van die boekjes laat lezen waar de Heere en zijn naam niet eens in staat, dan is het allemaal nutteloos. Kan misschien wel heel nuttig zijn voor onze ontwikkeling. Maar ga er nou eens nog eens een keer voor de boekenkast staan. En leer uw kinderen die boeken kennen. Maar weet u wat het allerbelangrijkste is? Dat ze de Heere leren kennen. En dan moet je als vader en moeder dan schoontjes tussenuit. Zou u het herkennen? Als u een kind in huis zou hebben die de Heere vreest. Zou het ook passen in uw gezin? Zou het ook opgemerkt worden? Mijn jonge vrienden, het is Koningsdag geweest. Misschien heb je wel meegehost en meegedaan met de wereld. Feesten, dat doen wij zo graag. Dan drinken we ons vol en dan houden we een leeg hoofd over. Maar die God die verklaard ligt in de schrift, dat maakt leeg aan de ene kant en dat maakt ook vol. Wat maakt dan leeg? Dat is alles van de wereld, gaat er dan allemaal uit. En dan gaat de Heer iets schenken wat nimmer meer vergaat. Wat je wel in gaat leven, dat die oude mens nog zo springlevend kan zijn. Maar dat wordt ook de strijd in het leven, ook bij Maria. En ouderen in ons midden. Als u daar nou niets van kent, hè? Straks voor God moet verschijnen, hoe moet het dan? Hoe moet dat dan? Misschien wel de levensvraag, net als bij Maria. Zoekt u dan een dode zaligmaker? Dan mag ik u vertellen dat er een God in de hemel is die leeft. Rechtvaardig is, heilig en goed. Die dienenswaardig, prijzenswaardig is, die in de schrift ligt verklaard. En de weg der zaligheid als een gouden draad verklaard ligt, hoe dat u zalig moet worden. Kijk dan eens op uw nachtkastje. Kijk dan eens in uw boekenkast. Waar voedt u uzelf mee? Als je dan wel eens in het rusthuis kwam en daar de puzzelboekjes op de tafel zag liggen en Gods woord eronder. Dat is niet zo'n best teken. En je soms wel eens bij mensen kwam, dan ging de deur nog maar open. En dan proefde je iets van het leven van de Heer en zijn dienst. Dan hoefde je niet te wachten tot het eerste bakje koffie. Dan had je binnen een ogenblik al een goed gesprek. En daarom, om nou niet te rusten, eer dat er troost verkregen is in die rustaanbrenger. Die trooster, die verklaard ligt in de schrift, die in alle heilgeheimen leidt. En dat tot eer en verheerlijking van zijn grote naam. En de Heere, is het zo eeuwig waard om gekend en gediend te worden en volk des Heren. In welke stand van het genadeleven u ook leeft en bent, hoop ik dat u nooit geen rust hebt eer u het weten mag. Geborgen te zijn op die enige grondsteen ter behoudenis. En rust hebt mogen ontvangen in dat vaderhart van God. Vrede met God. Vrede in het hart, vrede met de mensen. De engelen hebben ervan gezongen, vrede op aarde, in de mensen een welbehagen zijn ogenblikken. Dan kan de kerk dat niet op, vrede op aarde en in de mensen een welbehagen. Vol kunt u het begrijpen, dat de Heer naar zo een om wilde zien. Die niet waard is om opgeraapt te worden, maar opgeraapt is omdat God het wil. En daarom komt de kerk nog thuis. En dan moeten er nog worden toegebracht die de Heere gaan leren kennen en dienen. Omdat Hij in alle waarheid geleid zou worden. Omdat Gij in alle waarheid geleid zou worden. En Hij alles wordt in het leven. Tot eer en verheerlijking van de Vader, de Zoon en de Heilige Geest, oh dan eindigen ze in een drie-enig God, de liefde des Vaders van eeuwigheid verkoren. Kun je het begrijpen? Kun je dat begrijpen? De liefde des Zoons die zijn leven gegeven heeft, en dat voor zo één. En de liefde des Geestes, die van tijd tot tijd dat woord open doet en in alle waarheid leidt, zoek het dan in de schrift, door de bediening van zijn geest, tot eer van zijn naam, uit genade, om Jezus wil. Amen. Eindigen met dankgebed. Heren, zo mochten we vanmiddag samen overdenken, hoe dat u als die levensvorst zichzelf wilde openbaren in uw middelaars heerlijkheid. En Heere, zou u daarin willen leren, ook hier, in Schravenpolder, wat er in u te verkrijgen is. En in welke weg gij dierbaar wordt, beminnelijk en gepast. En gij als die opgestane levensvorst leeft en regeert in eeuwigheid. En dat in die tere gemeenschap met u die gezegende des Vaders, uw kinderen, onderwijs krijgen op de weg. Want wij die leven worden altijd in de dood overgegeven om Jezus wil. Opdat het leven van Jezus in ons sterfelijk lichaam geopenbaard worden. Heere, gedenkend verdere. Sterk in alles wat nodig is, ook vanavond. Als onze vriend en broeder hier het woord hoopt te bedienen, geef hem kracht, moed en lust. Geef getrouwheid in het opkomen. En dan mogen we uw naam erkennen voor hetgeen wat u schonk. Verzoen het onze. Zegen het uwe en dat uit genade. Om Jezus wil. Amen. Gemeente, tot slot zingen wij nog uit Psalm 89. Het zevende vers. Hoe zalig is het volk dat naar uw klanken hoort. Zij wandelen hier in het licht van het goddelijk aanschijn voort. En wat er verder volgt, Psalm 89, het zevende vers. Ontvang nu de zegen des Heren en gaat daarna heen in vrede. De Heere zegene u en behoede u. De Heere doe zijn aangezicht over u lichten en zij u genadig. De Heere verheffe zijn aangezicht over u en geve u vrede. Amen.